mij overkomt niks. Ja. Wij zullen wel eens even laten zien...
Dat wij dat kunnen.
Precies. Je hebt een soort gemeenschappelijke route. Die hebben wij links laten liggen, omdat wij die te gevaarlijk vonden. Wij komen terug bij het laatste punt waar wij met zoveel moeite die touwen hebben opgehangen in die bottleneck. En we kunnen die touwen nergens vinden. Zij probeert mij te herinneren aan het feit dat ik natuurlijk net vader ben geworden. Dat ik vol moet houden enzovoort. Dus ik ga weer zitten in de sneeuw. Zit weer de nacht door. Waarvan ik niet weet of ik de volgende ochtend het mee ga maken. Wat ik heb meegemaakt, dat blijkt toch wel uit dat er meer is tussen hemel en aarde.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
1 op de 4 bergbeklimmers die de top van de gevaarlijke K2 in Pakistan probeert te klimmen, overleeft dit niet. Toch proberen 25 klimmers uit verschillende internationale teams in augustus 2008 een poging op de Killer Mountain te wagen. Na jarenlange training en maanden voorbereiden behaalt een team, waaronder Wilco van Rooyen, de top. Maar wanneer zij zich opmaken voor de afdaling, voltrekt zich onder hen een ramp. Een ijslawine in de bottleneck slaat de veiligheidslijnen weg en maakt daarmee een veilige afdaling onmogelijk. 11 zeer ervaren klimmers overleven de terugtocht niet. Wilco is dagen vermist, verliest al zijn tenen, maar overleeft zonder slaapzak, eten of drinken de rampzalige expeditie. Een onwaarschijnlijk en angstaanjagend verhaal over een van de grootste bergklimdrama's ooit. Maar vandaag de gast in de podcast, Wilco. Welkom.
Ja, dankjewel.
Waar is jouw fascinatie en passie voor de bergsport begonnen?
Ja, eigenlijk op een hele natuurlijke manier met het wandelen in de bergen met mijn ouders. Mijn vader werkte hard, had 3 weekjes vakantie per jaar. Die gingen dan naar Spanje. naar Zwitserland.
Ja.
En als klein jongetje huppelde ik mee en ja, ik had daar heel veel plezier in. En ja, als je klein bent, dan zegt de hoogte je natuurlijk nog niks of de namen van de bergen. En dan voel je je gewoon heel erg thuis en vind je het gewoon heel erg tof om ja, na veel inspanning uiteindelijk boven op zo'n topje te staan. En ja, ik zeg wel eens het dal de verplichting in te kijken. Maar goed, dat wist ik toen nog niet.
Nee, en dat is inderdaad als klein jongetje al een beetje verliefd worden op de bergen. En dan wordt het natuurlijk steeds serieuzer, ga je echt berg beklimmen.
Ja.
Hoe verloopt dat? Wanneer ontstaat een beetje die droom?
Ja, wat ik zeg, in het begin gaat het natuurlijk heel natuurlijk. Als je dan even een sprong maakt in je verloop, zeg maar, hè, van het ouder worden. Dan op een gegeven moment ga je studeren en dan krijg je natuurlijk van iedereen te horen, hè, dat belangrijk is. En dan gaan we kijken naar geld verdienen en dat soort. En ik had altijd het gevoel van, ja, dat is wel leuk, maar ja, ik wil eigenlijk gewoon bergen beklimmen. Dan krijg je natuurlijk te horen, ja, dat kan niet, we hebben in Nederland niet eens bergen en... Nou ja, godzijdank ben ik uiteindelijk toch doorgegaan in die bergsport. En uiteindelijk opleidingen gedaan, instructeur geworden. En nou ja, uiteindelijk ja, ontmoet je natuurlijk als vanzelf bijna iemand die ja, uit hetzelfde hout gesneden is eigenlijk. En ja, samen hadden we zoiets van we willen gewoon toch maximaal klimmen. En het werken, ja god, dat is bijzaak. En dat kon ik toen gelukkig ook vrij lang uitstellen. Want je kon toen nog gewoon doorstuderen, zeg maar, zonder dat je geld kostte. En dat was voor ons eigenlijk een soort excuus, hè, om gewoon lekker door te kunnen klimmen. Ja, en uiteindelijk maakten wij het best in elkaar los, om het zo maar te zeggen. Dus we gingen steeds, ja, dat heet dan extremer, maar voor ons natuurlijk steeds uitdagender.
Ja.
En nooit toen al gehoopt of gedroomd van, joh, ik ga straks misschien wel in de Himalaya prachtige dingen doen. Omdat het natuurlijk ook allemaal heel kostbaar is.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk schreven wij stukken over onze beklimmingen. Dat viel natuurlijk op. En uiteindelijk werden we geselecteerd in een soort van jeugdteam, zou je kunnen zeggen, om mee te gaan onder de bezielende leiding van Ronald Naar toen. Een van de bekendste expeditieleiders in Nederland. Ja, dat was voor ons natuurlijk een once in a lifetime opportunity om toen al gelijk mee te gaan naar deze...
Ja, als jong broekie.
Ja, naar de K2, weet je, de K2. Ja, dat zal heel veel mensen niet zoveel zeggen, maar ja, wat je in je inleiding ook al gaf. Het is een hele mooie berg, hè, zoals een kind een berg tekent, echt een driehoek. En ja, dat gaat nog wel eens mis. En als je dan als jonge hond toch die kans krijgt om met een gerenommeerd team... Ja, daar die uitdaging aan te gaan. Ja, als je jong bent, denk je van, ja, weet je, mij overkomt niks.
Ja.
Wij zullen wel eens even laten zien...
Dat wij dat kunnen.
Precies.
Ja, wat voor berg is de K2?
Ja, het is Mount Everest is natuurlijk ook een mooie berg. Maar ja, ik zeg wel eens heel gekscherend. Die moet je voorstellen als een soort van half ronde sneeuwhoop. Die kun je met skistokken bij wijze van spreken nog oplopen. En als je dat zonder extra zuurstof doet, is nog een ander verhaal, maar even daar gelaten. De K2 is echt een driehoek, zeg maar. En als je ook nog eens weet dat die in een veel extremer gebied van de planeet ligt, hè, qua weersfenomenen. Veel slechter weer, veel meer sneeuw, kouder, desolater. Op de grensgebied tussen Pakistan en India. Dus dat is ook een gebied waar altijd spanningen zijn qua oorlog. Ja, het is
de ruigste berg eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Het is ook als je naar die berg toe gaat, hè, Everest kun je al bijna met een treinwagen komen, zeg ik wel eens. K2, dan moet je gewoon, om je een idee te geven, eerst naar Pakistan vliegen. Dan moet je nog 2 dagen met een bus naar het noorden. Dan nog 2 dagen met een bus, ja. Dan nog een dag of 2 met een jeep. En dan nog 7 dagen lopen. En dan kom je in de buurt van die berg.
Ja,
dat wordt zo ruig en zo extreem. En er staan, we noemen het wel eens de troonzaal der berggoden, waar je doorheen loopt. Want links zie je allemaal rotsformaties tot 7 kilometer hoog. En er liggen daar 5.000, 8.000 dus eigenlijk om je heen. Ja, en dan kom je op een gegeven moment op een soort kruising. En dan kom je de hoek om. En dan zie je daar die machtige K2 liggen. En als je dat voor het eerst ziet, dan krijg je gewoon kippenvel. Dat is zo indrukwekkend.
Ja. En welke eigenschappen zijn er nodig om aan zo'n traject mee te doen? Niet voor iedereen weggelegd.
Ja, dat is maar hoe je het beziet. Ik denk in principe wel. Maar goed, dat is een andere discussie, zeg maar. Het is natuurlijk gewoon een hele lange weg die je gaat bewandelen. En wij waren daar natuurlijk ook niet zomaar gekomen. Want dat was het gekke. Toen wij zeg maar zo klommen, hè, veel in de Alpen, veel extreme wanden. Noordwanden heette dat dan. Vroegen mensen nog steeds van, ja, maar wat ga je nou doen als je straks later groot bent of serieus wordt of zo?
Ja.
Wij hadden zoiets van, klimmen, dat is onze passie. Ja, maar daar kun je niet van leven enzovoort. Mensen die vroegen aan ons, zeg maar, van, wanneer word je serieus? En toen werden we in één keer geselecteerd voor, om mee te gaan naar die K2. Er was heel veel media-aandacht bij RTL en kranten stonden er vol van magazines. Ja. En toen zeiden men natuurlijk in één keer van, zou ik ook wel willen? En hoe hebben jullie dat gedaan? En hoe hebben jullie dat gedaan? We waren natuurlijk al 10, 15 jaar bezig op onze manier. Dus toen werd het in één keer een soort legitiem of zo. En over wat voor eigenschappen. Kijk, natuurlijk moet je je al bewezen hebben als klimmer, zeg maar, in de Alpen. Ja, en toen gingen we natuurlijk net zoals dat altijd gaat op een sollicitatiegesprek. En je moet een motivatiebrief en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk allemaal niet zo van belang. Het gaat meer om in dit geval dan zo'n expeditieleider natuurlijk het idee heeft dat jij in het team past.
Ja.
En hij had een hele slimme strategie. Hij had gewoon jonge honden nodig die gewoon voor hem de technische moeilijkheden eigenlijk oplosten.
Ja.
Ja, en voor ons was het natuurlijk gewoon een gigantische kans. Want het is natuurlijk heel kostbare expedities. En financieel hoefden we ons niet zo'n zorgen te maken. Moesten we wel wat motivatiegeld meebrengen. Maar het meeste geld werd gewoon door sponsoren bijeengebracht. En uiteindelijk konden wij met in één keer een soort van gerenommeerde klimmers klimmen. Waar wij natuurlijk alleen maar tegen opkeken. En waar wij vroeger de boeken van lazen.
Ja, want dus hoe oud was je toen?
Een jaar of 25.
Ja, echt een jong broekie dus nog.
Ja, ik studeerde nog in Eindhoven, de universiteit. Maar dat was een soort van bijzaak. Alleen op dat moment dacht ik nog steeds, dat is mijn toekomst.
Ja.
En uiteindelijk kwam ik van deze expeditie terug. Natuurlijk een heel verhaal, maar toen besefte ik wel van, ik ga gewoon door met klimmen. En uiteindelijk heeft het me alles gebracht.
Ja, want dit was inderdaad poging 1 op de K2.
Ja.
Het zijn natuurlijk meerdere pogingen geweest voordat we het straks echt gaan hebben over de toppoging.
Ja, elke expeditie heeft natuurlijk een toppoging. Alleen, dat is het mooie van expeditieklimmen, vind ik. Is dat je bereidt je maximaal voor, maar je weet nooit of jij tot het topteam gaat behoren. Omdat als jij in de voorbereidingen, die zijn een week of 5, 6, 7. Of je struikelt, letterlijk en figuurlijk, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Of je hebt een ziekte onder je leden. Of je bent gewoon oververmoeid, omdat je te hard gewerkt hebt.
Ja.
En uiteindelijk komt die topkans dan in zicht. En dan ga je moeilijke gesprekken aan in het team. In die zin dat er dan bepaald wordt wie is het sterkst. Wie maakt de meeste kans om uiteindelijk nu die ultieme toppoging af te maken.
Want wat komt er allemaal kijken bij een beklimmen van een berg? Waar slaap je? Hoe hou je jezelf warm? Wat eet je? Wat komt er allemaal bij kijken?
Het komt erop neer. Je gaat naar 5000 meter. Wat natuurlijk al extreem hoog is. Want dat is al hoger dan de hoogste berg in Europa.
Ja.
Maar je moet je voorstellen, dat is nog maar de helft van de hoeveelheid zuurstof. Dus als je daar aankomt, ben je helemaal kapot. En dan denk je van, hoe gaan we in godsnaam hoger komen? Maar dan gaat je lichaam gaat een soort proces door, hè, om te acclimatiseren, meer rode bloedlichaampjes aanmaken omdat het een tekort aan zuurstof is. En dan heel langzaamaan word je sterker. Nou, dan ga je op een gegeven moment de route naar kamp 1 verkennen. Dan probeer je ook een tent neer te zetten. Nou ja, dat is hartstikke veel werk, want je moet niet alleen de route verkennen, je moet de route ook nog beveiligen. Want je gaat meerdere keren die berg op en af. Wat veel mensen niet beseffen is dat zo'n hele hoge berg, die kun je niet in een lineaire lijn beklimmen. Dus je moet elke keer een stapje omhoog en weer 2 stappen terug.
Ja.
Dan moet je terug naar het basiskamp, moet je weer herstellen, weer je rugzak vullen. En dan, omdat je vaak op en neer gaat, probeer je die moeilijke stukken ook te beveiligen. Zodat je aan een touw, een soort trapleuning, veilig naar beneden kan. En zeker als je oververmoeid straks terugkomt van de top. Nou, dus die tenten, die touwen, het eten, het gas. Je moet alles, moet je natuurlijk omhoog sjouwen. Nou, als je kamp 1 hebt neergezet, dan is het eerste feestje eigenlijk al daar. Maar dan ben je pas net begonnen, want daarna is de focus voor kamp 2. Die ligt alweer een stuk hoger, nog minder zuurstof. De afstanden worden natuurlijk steeds groter.
En je bent ook steeds de eerste die weg gaat bepalen vaak, toch?
Ja, dat ligt er een beetje aan. Wij leggen ook onze eigen touwen aan. Maar vaak tegenwoordig heb je commerciële expedities. Hè. Dan worden tegen mensen, met alle respect, mensen tegenwoordig al ingevlogen met helikopters. En andere commerciële teams hebben die touwen allemaal al aangelegd. Dus dat is een hele andere tak van sport. Dat noemen ze ook wel een beetje een event, is het antwoord. Een soort toeristenbusiness.
Ja.
Maar wij proberen dat zo zuiver
mogelijk.
Echt
zelf je route te bepalen en te kijken hoe je gaat lopen. En alles zelf omhoog te sjouwen om te zorgen dat die kampen...
Ja, allemaal op hun plek komen. Dat je met het team voldoende acclimatiseert. Ja, en daar gaan weken overheen. En in het basiskamp heb je de luxe dat je daar nog wat groente mee naartoe hebt kunnen slepen, vanuit het laatste dorpje. En maar op de berg heb je gewoon een soort astronautenvoeding waar je water bij doet. En dan welt dat op en daar moet je het dan mee doen. Maar hoe hoger je op de berg komt, hoe minder trek je hebt. Je bent natuurlijk eigenlijk als mens helemaal niet geschapen om naar die extreme hoogte te kunnen.
Nee, maar qua zuurstof.
Nee. We zijn geschapen voor zeeniveau. En als wij op, ik zeg wel eens 5000 meter gaan leven, waar bijvoorbeeld Tibetanen wonen, dan gaan wij al langzaam dood. Elke dag een stukje meer. Omdat ons metabolisme is daar gewoon niet op geënt. Dus wij vallen meer af dan dat we uiteindelijk bij kunnen eten.
Ja.
Dus je spierverbranding vindt plaats bijvoorbeeld. Dus je wordt steeds zwakker. En op extreme hoogte gaat dat natuurlijk een soort van versneld. Er is geen mens wat boven de 5000 meter kan leven. We kunnen daar wel kort verblijven. En boven de 8 kilometer is het eigenlijk maar een dag, 2. En dan op een gegeven moment leg je gewoon het loodje.
Ja.
Dus je komt echt wel aan de grenzen van het menselijk kunnen. Maar dat maakt het natuurlijk zo interessant om dan toch... het is net als diepzee duiken of naar de maan willen of naar Mars. Kan mij schelen wat je verzint. Maar je denkt toch van, als we daar kunnen zijn of kunnen komen... Dat is een soort van droom, mijlpaal. Ja.
Je zoekt een beetje het maximale als mens ook op, toch?
Ja, kijk, maximaal. Je kan het altijd nog gekker maken. Ja. Maar dit was voor mij natuurlijk wel de ultieme droom. Mount Everest was ook mijn droom. Dat is later gelukt. Maar toen, die eerste keer, en zeker toen als jonge honden, denk je natuurlijk van, wij gaan wel eens even laten zien dat we dat kunnen. Ja. Daar vond mijn eerste grote ongeluk al plaats. Dus dat was natuurlijk een enorme dreun, letterlijk en figuurlijk. Dus ik werd gerepatrieerd en uiteindelijk lag ik in het ziekenhuis en moest ik het volgen via de radio en tv.
Ja, want het was uiteindelijk veel gevaren op de berg zijn inderdaad lawines, maar ook loszittende stenen. Klopt. Je hebt een enorme steen tegen je hoofd aangekregen.
Ja, niet één. K2, dat is ook een groot verschil met Mount Everest. Mount Everest is meer een sneeuwberg. K2 is eigenlijk gebergte van ook heel veel rots. Dus je hebt gewoon stukken waar je door de steenslag heen klimt bijna.
Ja.
En je staat elke minuut, of elke seconde sta je bloot aan steenslag. Maar ook lawines. Alleen, dat is natuurlijk de ervaring dat je op een gegeven moment moet weten wanneer kan het wel, wanneer kan het niet. Alleen, dat kun je vooral met lawines kun je dat goed voorspellen, maar steenslag veel minder goed. En uiteindelijk had ik ook nog een taak als cameraman in dat team, omdat dat uitgezonden werd ook. En uiteindelijk, ik was ook met camerawerk bezig en één moment van onoplettendheid en ik werd vol getroffen.
Ja, want dat is het in de bergen. Als ik jouw verhalen hoor, dan is het allemaal zo'n precisie. Je moet zo geconcentreerd die berg beklimmen. Eén moment en het kan fataal zijn.
Ja, absoluut. Ja. Dus je moet je sensoren, zeg ik wel eens, moeten gewoon allemaal aanstaan. Dus je kunt niet met een of andere Walkman of een MP3 spelen op je oren daar klimmen. Je moet natuurlijk alle signalen oppikken.
Ja.
Ja, en als er iets om je heen verandert, dan moet je het gelijk doorhebben en er gelijk op anticiperen. Dus het is niet een simpele van vandaag klimmen naar kamp 1 en dan zie ik je vanavond daar of zo.
Nee.
Je moet heel goed naar je lijf luisteren. Want als je iets onder de leden hebt, dan lukt het je niet. niet. Dus je moet ook heel zorgvuldig met je energie omgaan. Want anders ja, dan ben je opgebrand voordat die toppoging daar is.
Ja, dat is de eerste keer dat je toppoging wilde wagen. Helaas is die dus door een ongeluk niet gelukt. Een paar jaar later probeer je het weer.
Ja, er zit wel heel veel tussen hoor. Want dat was in 1995 was mijn eerste poging als jonge hond. Nou ja, toen lag ik in het ziekenhuis en toen zei iedereen, inclusief de journalisten natuurlijk, nou zie je wel, je wist toch waar je aan begon. Nou, ik wist inderdaad waar ik aan begon. Alleen, zij zeiden, je hebt heel veel geluk gehad dat je het overleefd hebt. En ik draaide het liever om van, joh, ik heb gewoon veel pech gehad. Want als die steen mij gewoon gemist had, dan was er niks aan de hand geweest. Maar goed, uiteindelijk werd dat team, heeft ons toen wel de top gehaald. Dus dat was natuurlijk voor mij toch ook als teamlid een enorme voldoening. Ondanks het feit dat ik de hoogste prijs had.
Ja, want je bent betrokken bij alle voorbereidingen, bij alle routes, bij alles behalve dan het einde. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wel met mixige gevoelens lag.
Ja, ik was natuurlijk super trots dat het team het geflikt had. En ook nog één klimmen zonder extra zuurstof, Hans van der Meulen. Ja, en ik kon alleen maar denken, Ik zou willen dat ik ooit in mijn leven, weet je wel, ook nog die kans een keer krijg.
Dus ben je ook in dat vuurtje alleen maar harder branden in plaats van dat je dacht, ik heb geluk gehad.
Precies, precies. Alleen ik realiseerde me wel, letterlijk en figuurlijk, dit is een berg te hoog. Laat ik eerst maar zien dat ik heel veel andere ervaringen opdoe, want dit is echt Premier League, het hoogst haalbare eigenlijk. Het is ook een soort van heilige graal voor een klimmer, als ze er al aan durven te beginnen overigens. Ja, en toen ben ik inderdaad eerst Everest gaan doen zonder extra zuurstof, wat natuurlijk ook een ongelooflijke uitdaging was. En wat uiteindelijk ook een kroon op mijn werk was toen dat lukte. Ja, en toen nog zoveel andere expedities gedaan. En toen pas in 2006, dus dat is, dikke 10 jaar later. Dacht ik ben klaar om terug te gaan naar die K2. En dat mislukte wederom, omdat ik me inkocht in een internationaal team, wat tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk is. Maar ja, hoe kan je je nou inkopen in een team? Je koopt je in een groep mensen. Het is iets anders dan een team.
Ja.
Dus we hadden allemaal verborgen agenda's. Ja, en dan gaan mensen toch dingen doen die je niet afgesproken hebt.
Ja.
En dan kun je hun wel de schuld geven. Maar uiteindelijk kun je alleen maar naar jezelf kijken van, hoe kan ik nou zo naïef zijn dat ik denk dat ik mezelf in kan kopen in een succesvol team en dan de top haal.
Ja, want het is veel meer dan je inkopen. Het is natuurlijk de hele teamwork en je moet elkaar door en door kennen.
Precies. Je moet toch eerst weer zorgen dat die touwen, die kampen. Ja, en als iedereen dan zijn neus gaat drukken vanwege het idee van, ja, als ik nu nog even energie spaar, dan kan ik dat straks aanwenden. Ja, dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Maar goed, uiteindelijk heb ik daar wel weer een Jerry McDonald ontmoet, een Ier. Dat klikte enorm. En met hem had ik gelijk zoiets van, we gaan terug naar K2 en we zetten onze eigen expeditie op met onze eigen teamleden. En dan gaan we het helemaal doen zoals wij het denken te moeten doen.
Ja.
Met innovatieve touwen en dat soort dingen allemaal.
Nou ja, in 2008.
Is 2 jaar later, in 2008. Ja.
Ja, en dat is het moment dat je denkt, dit gaat het jaar worden dat ik op de top van de K2 sta.
Ja.
Je weet natuurlijk op dat moment ook al de gevaren van de berg en hoeveel mensen er voor ongelukken. Is dat nog iets?
Ja,
zeg maar, als je dan thuis vertrekt en je hebt net een zoontje gekregen, zijn dat dingen waar je dan extra bewust mee bezig bent?
Ja, weet je, klinkt heel gek, maar er zijn 600 verkeersdoden per jaar in het Nederlandse verkeer. Ja, je bereidt je voor, als je mag ik hopen.
Ja.
Ik denk het niet. Ik denk dat de meeste mensen zich helemaal niet voorbereiden daarop. Maar goed, als klimmer mag je verwachten dat je daar ongelooflijk goed op voorbereidt. Dus je bent daar maanden mee bezig om met je team ook te kijken van, goh, wat kunnen we uitsluiten?
Ja.
En dat is heel veel wat je kunt uitsluiten. Maar er zitten heel veel aannames in mensen de hoofden, zeg ik wel eens, om te denken dat dat bepaalde dingen niet zouden kunnen. Nou, ga je allemaal op zoek van, het kan wel. Hoe kunnen we lichtere touwen ontwikkelen? Waarom zijn die er niet? Hoe kunnen we met weer meteorologen in gesprek om toch te zien dat we zelfs in zo'n extreem gebied, waar helemaal geen data van bekend is eigenlijk, toch zien dat we daar wiskundige modellen op los kunnen laten? En zo laat je niks aan het toeval over.
Nee.
En vervolgens zoek je natuurlijk mensen met heel veel ervaring. Je zoekt natuurlijk de sponsors met genoeg budget dat je nergens op hoeft te bezuinigen, want het gaat om mensenlevens. Ja, en op een gegeven moment hou je een stukje risicomanagement over. Ja, weet je, waarvan je met elkaar zegt, wij zijn slimmer dan de rest.
Ja.
Dit is hoe wij het durven te doen. Hè? Dus met een hele veilige auto. Je hebt niet gedronken. Nou, vul alles maar in.
Ja, maar je hebt altijd het risico van de berg.
Ja, maar kijk eens om je heen hoeveel risico's mensen nemen door veel te dik te zijn, ongezond te leven. Rijden soms 90.000 kilometer per jaar langs de weg. En dat zijn mensen die vinden dat zij geen risico's in het leven nemen.
Ja.
Snap je hem?
Dus jij zegt van, ik neem bewust die risico's, wetende dat ik mezelf goed voorbereid om het risico zo minimaal te maken. Versus mensen die misschien dagelijks allemaal zich bloot zijn aan allemaal risico's en daar niet eens bewust van zijn.
Exact. En het gaat mij niet om de risico's, want het mooie is als jij gedreven, gepassioneerd ergens een keuze in maakt, dan kun je de risico's loslaten.
Ja.
En dan gaat het leven je ook wat leren.
2008, het begin van de expeditie van de K2 in jullie eigen team. Er gaan heel veel maanden aan vooraf, heel veel voorbereiding, heel veel meevallers, heel veel tegenslagen. Het is echt zeg maar, alles volgens mij komt passeert de revue. Hoe is deze periode en welk moment kunnen jullie uiteindelijk denken, hey, misschien gaat het dit jaar wel lukken?
Nou, dat is een hele goede vraag, want kijk, ten opzichte van Mount Everest ook bijvoorbeeld, die wordt elk jaar wel beklommen. Maar dit ligt in een veel extremer weergebied. En er zijn jaren bij dat de K2 gewoon niet beklommen werd of wordt. En het feit, of de vraag eigenlijk van krijgen wij een kans dit jaar? Een kans krijgen houdt gewoon in dat eigenlijk op die extreme hoogte die wind tot rust moet komen. Wat heel bizar is, want op dat soort hoogtes, je praat bijna over de stratosfeer. Als je met je jumbo jet eerder aan de overkant bent, dus gewoon omdat je wind mee hebt gehad. Nou, daar heb je winden van 100 km per uur of 150 of harder. En nou zoek jij een moment waarop het dus bijna windstil wordt. Nou goed. En we werken ons keihard. We zijn heel vroeg in het seizoen. We zijn ook supersnel klaar. Of snel, relatief snel klaar voor onze eerste toppoging, zou je kunnen zeggen. We zijn ook het eerste team van al die internationale teams die eraan toekomen. We hebben overigens ook nog een eigen route. Dus we hebben een soort gemeenschappelijke route. Die hebben wij links laten liggen, omdat wij die te gevaarlijk vonden. Dus we hebben een eigen route gecreëerd. En wij gaan. En uiteindelijk worden we gedwongen door de weersomstandigheden om uiteindelijk op te geven en terug te gaan. Dan duurt het echt weken. En dan zitten we bijna aan het einde van de mogelijkheid om überhaupt nog die berg te beklimmen. Want mensen denken wel, je kan toch het hele jaar die berg beklimmen? Nee, want dat moment dat die wind gaat liggen, dat zit hem eigenlijk voor de moezon en net na de moezon. En op een gegeven moment krijg je weer te veel sneeuw, de luchtvochtigheid gaat omhoog. En
ja, dat is echt een seizoen waarin het kan lukken of niet.
Ja, en wij hadden afgesproken, het seizoen is tot en met 31 juli. En 1 augustus trekken we de stekker eruit, want dat is gewoon weer technisch, is het gewoon onverantwoord.
Ja.
Op een gegeven moment zitten we 1 week voor de 31ste van juli. En onze meteoroloog voorspelt dat de 31ste de meest mooie dag gaat worden om die berg te beklimmen. Plus nog een paar dagen eromheen. Oké, die moet je pakken natuurlijk. Je kan niet zeggen, dus die pakken we. En uiteindelijk, meerdere teams. En het blijkt dat dat eigenlijk ook wel de laatste mogelijkheid is. Dus wij weten ook, we gaan straks met al die internationale teams, dan moeten we wel afspraken maken, want anders wordt het chaos.
Ja, anders gaat iedereen zijn eigen routes en de plannen maken. Ja.
Precies, en elkaar in de weg lopen. En uiteindelijk moet je slim opereren, dus je kunt ook taken verdelen dan. Hè. Dan hoef je niet zelf de laatste touw voor de laatste
stukken. Ja, want daar moeten alle touwen nog deels worden gelegd. Je hebt natuurlijk tot een bepaalde hoogte lukt het om de routes te maken en de touwen te doen.
Ja.
Maar dat laatste stuk is gewoon alleen mogelijk wanneer de toppoging wordt geprobeerd.
Ja, en dat heeft mee te maken dat zeg maar je lijf kan nog een beetje herstellen, mag bijna geen herstel meer noemen, maar tot onder de 8 kilometer hoogte.
Ja.
Zodra je die dead zone ingaat, dat is zeg maar boven die 8 kilometer, dan verlies je zoveel energie en zoveel spiermassa ook zeg maar dat je daarna ook helemaal afgeserveerd bent. Dus op het moment dat je de dead zone ingaat, dan moet je wel zeker weten we gaan nu naar de top.
En dan
moet je nog onderweg inderdaad in de moeilijke stukken, dat noemen we dan de bottleneck, ook nog eens een keer die touwen zien te verankeren. Dat hoeft niet, maar dan heb je een heel groot probleem op de terugweg.
Ja.
Dus we wisten, dus we dachten, gaan we internationaal afspraken maken. Dus we hebben gewoon zitten vergaderen met allerlei teams uit Korea, Amerika, noem het allemaal maar op. En taken verdeeld. En we hadden een super strak plan. En daarmee zijn we uiteindelijk, hebben we de topaanval ingezet.
Ja, en met succes, want jullie behalen de top, wat echt uniek is. Mm-hmm. Dan sta je daar op die berg. Wat gaat er in je om?
Ja, kijk, het was nog niet zomaar een gelopen race, want we hebben ook best wel veel problemen gehad op de weg naar de top toe,
Tuurlijk,
want we moesten die lijnen nog aanleggen en dat soort dingen. Dus daar hebben we echt op het punt gestaan ook om toch weer de stekker eruit te trekken en het voor gezien te houden. En toch er zijn ook teams omgedraaid en wij hebben uiteindelijk als een aantal teams besloten, wij gaan door en we hebben de top gehaald. Na 16, 17 uur zwoegen vanaf kamp 4, je vertrekt midden in de nacht in het pikken donker. Het gaat super traag, want je loopt natuurlijk op een hoogte waar een ernstig tekort aan zuurstof is. Dus je moet je voorstellen dat je als een soort oude man loopt en je komt bijna niet vooruit.
In dat dikke pak sneeuw en nog stijl.
En super stijl. uiteindelijk lukt het ons en we moeten die touwen aanhangen. Nou, alles is gelukt, we staan op de top. En inderdaad, het mooiste moment van de wereld. Het is ongelooflijk, we kunnen zonder handschoenen staan we met de satelliettelefoon nou ja, het nieuws door te geven aan de wereld dat we op de top van de K2 staan. Je ziet die kromming van de aarde zich al aftekenen. Je ziet zelfs de schaduw, want het is aan het einde van de dag, dus de zon gaat onder. Je ziet zelfs de schaduw van de berg voor je aan de horizon, waarbij je ziet dat de berg boven de horizon uitkomt. Ja, dat zijn momenten, dan moet je heel hoog op de aarde ergens staan, anders kan je dat helemaal niet meemaken. Nou goed.
Dat is ook het moment waar je alles voor doet, toch? Dat is het moment dat je voelt dat je leeft, dat je denkt, dit is wat waar we al die jaren en maanden...
Ja, en zeker ook met Gerard. Hè. Gerard was natuurlijk in 2008 mee omgekeerd. En ja weet je... Je hebt er zoveel voor over gehad. En ja, in mijn geval samen met een andere klimgenoot die er ook bij was, Cas van de Gevel, vanaf 1995 eigenlijk al in je onderbewustzijn die droom gehad om daar. En dan sta je daar eindelijk. En dat is fantastisch. Alleen tegelijkertijd realiseer je natuurlijk enorm dat de afdaling, de meeste ongelukken gebeuren natuurlijk op de afdaling. Ja, dat je kunt pas echt een feestje vieren als je weer veilig terug bent in het basiskamp. Hè? De top is pas halverwege. En dat maakt die sport natuurlijk totaal anders dan van elke andere sport. Ik zeg wel eens, je kunt in een marathon of op de Olympische Spelen kan je doorgaan tot het gaatje. En dan val je over de finishlijn en dan word je in het infuus gelegd en dan ben je weer boven Jan.
Ja.
Maar hier sta je op de top en je moet nog wel terug. En dat is nog de helft die je al zover je gekomen bent.
Ja.
Nou ja, en de andere kant is het mooie ook dat je helemaal afhankelijk van elkaar bent. Dus je kunt niet een reddingsteam bellen, je kunt geen helikopter bellen.
Ja, want helikopters en alles komen niet op die hoogte. Ze komen daar gewoon niet.
Nee, dus de lucht is zelfs te ijl daarvoor. Dus ja, aan de ene kant zeg je, oh, dat is toch eng en moeilijk. Maar dat maakt het natuurlijk ook heel puur. En als het goed is, sta je natuurlijk op de top met nog steeds een stukje reserve en overtuiging. Wij gaan dat uiteindelijk natuurlijk ook veilig bewerkstelligen. Nou ja, en dan ga je inderdaad, begin je aan de afdaling. En dan heb je nog heel even contact op de top van, oké, we beginnen nu aan de afdaling. Dan gaan de radio's uit, want je moet je concentreren. Nou ja, en dan begint het drama zich uiteindelijk na een aantal uren af te spelen. Omdat wij komen terug bij het laatste punt waar wij met zoveel moeite die touwen hebben opgehangen in die bottleneck. En we kunnen die touwen nergens vinden. Nou ja, de zon gaat onder, je bent supermoe. Je zit dan vol met twijfels natuurlijk. Van ja, hoe kan dat nou? Weet je wel, niemand haalt die touwen weg.
Ben je dan gelijk bang dat je verkeerd bent gelopen?
Nou ja, dat is het meest logische wat je op een gegeven moment denkt. Van joh, we zitten niet goed. We moeten meer naar links of we moeten meer naar rechts.
Ja.
Maar de wereld is natuurlijk zo groot, hè, dat je herkent daar niks. Zit er allemaal sneeuw en ijs. En je moet echt niet denken dat je iets herkent. Ja, je touwen. Maar ja, als die er niet zijn...
Ja.
Nou ja, en dan begint eigenlijk dat kaartenhuis een beetje in elkaar te storten. Want op dat moment gaan mensen natuurlijk eigen beslissingen nemen. De een zegt, ja, maar ik weet zeker dat het daar is. En de ander zegt, ja, maar ik weet zeker dat het daar is. En dan zie je dat eigenlijk die afspraken die gemaakt zijn eigenlijk niet meer nagekomen worden. Ja, en iedereen eigenlijk zijn eigen keuzes maakt.
Ja, om te overleven. Want iedereen weet ook dat de tijd gaat tikken.
Klopt. Nou, die tijd die tikt zeker. Want mensen die met zuurstof klimmen, die zuurstof raakt op.
Ja.
Wij waren gelukkig, zeg maar, zonder extra zuurstof. En dan kun je het wat langer volhouden. Maar goed, op dat moment, nogmaals, je zit gewoon in een soort van wolk met één groot raadsel van hoe kan dit?
Ja, waar zijn die touwen?
Ja, uiteindelijk besluit ik samen met twee andere klimmers, met Gerard en nog een Italiaanse berggids die daar is, we moeten de rust bewaren. We moeten nu stoppen met risico's nemen. Het is donker, we zijn oververmoeid. We moeten de nacht gewoon doorzitten. En morgen als de zon opkomt, dan gaan we alsnog naar die touwen zoeken. Nou ja, dat klinkt...
Maar doorzitten, dat is dus niet slapen. Want dan...
Nee, ja. je zit een bivak houden klinkt heel romantisch, maar je zit gewoon in je pak bij min 30 zonder eten, zonder drinken.
Ja.
We wisten dat het weer wel stabiel zou blijven. Maar ja, bij min 30 zonder eten, zonder drinken. Dus je zit met z'n drieën, hou je elkaar vast en dan wordt nog een beetje, probeer je liedjes te zingen om een beetje de sfeer erin te houden. En de volgende ochtend zien we de zon opkomen. En dan beginnen we vol goede moed eigenlijk. Ja. Als ware van, nu gaan we die touwen vinden. Maar ja, na verloop van tijd ontdek je van, die touwen zijn echt nergens te vinden. En vervolgens had ik de zonnebril te veel voor mijn neus gehaald. Waardoor ik uiteindelijk sneeuwblind begon te worden. Ja, en op dat moment weet je, het is nou to be or not to be. Ik moet gewoon nu handelen. En dan praat je ook niet meer. Dat stadium ben je echt voorbij. Dus je gaat op een gegeven moment gewoon in de overlevingsstand. En je gaat zomaar, in mijn geval, ergens naar beneden.
Ja, want jij dacht, ik ben nu blind aan het worden. Ik moet nu naar beneden. Ja. Want anders is het sowieso einde oefening. Want ze kunnen je nooit komen redden. Het is niet van, als ik nou zit en wacht en... en...
Nee, dan is het einde oefening. Ja. Niemand kan iets met een lichaam van 80 kilo. Nee. Dus je maatjes, ja, die, ja, als ze ernaast gaan zitten, dan nemen ze ook een extra risico.
Ja.
Dus je moet wel zelf handelen. Nou ja, uiteindelijk doe ik dat ook. Alleen vervolgens klim ik mezelf vast op die afdaling. Dat wil zeggen dat je op een gegeven moment voor een zwart gapend gat staat. Omdat je niet verder kan, omdat het gewoon te steil is. Ja, wat doe je dan? Ja, probeer je terug te klimmen. Dat gaat niet meer, want je bent gewoon aan het einde van je krachten. Je roept nog wel, maar niemand hoort je meer. Op dat moment pak ik dan weer mijn satelliettelefoon, bel naar huis, waar mijn vrouw natuurlijk zit op dat moment, met een zoontje van 7 maanden. Ja, wat moet je zeggen, weet je? Ik zit vol vraagtekens. Ik weet niet hoe ik hierin terecht ben gekomen. Alles is een wolk geworden, een wazig iets. Maar goed, zij probeert mij te herinneren aan het feit dat ik natuurlijk net vader ben geworden, dat ik vol moet houden enzovoort. En ja, dat weet ik ook wel. Dus ik word ook nog een soort van boos. Maar goed, ik denk dat uiteindelijk die boosheid me ook weer wat brengt. Want we houden dan dat gesprek kort. Want ja, je moet het. Ja, de batterij is anders leeg. Dus ik beloof haar, joh, ik bel je over 24 uur terug. We nemen nog wat terrein door, zeg maar, wat ik zie. Zodat zij dan een beetje met me mee kan denken waar ik zit. Nou, uiteindelijk val ik na dat telefoongesprek in bewusteloos. Omdat je gewoon, ja, je bent gewoon aan het einde van je krachten.
Ja.
En normaal gesproken zou je zeggen, ja, dan blijf je daar. Hè, in de buik van de berg, zeggen we dan wel eens. Ja, want ja, als je lijf leeg is, is de accu leeg en dan is de energie op. Maar ja, godzijdank, na een half uur, dat weet ik omdat mijn horloge om het kwartier de hoogte heeft opgeslagen, kon ik dat later terugzoeken. Heb ik na een half uur blijkbaar toch mijn ogen weer weten te openen.
Zo.
Ik denk persoonlijk heel erg dat mijn zoontje mij daar de trigger toe heeft gegeven, want die was enorm aan het krijsen. Ja, een baby van 7 maanden, wij denken dat hij nog niks weet. Maar die voelt natuurlijk heus wel aan zijn moeder dat het een en ander niet goed mis is. En als je die timeframes over elkaar heen legt, dan blijkt precies het moment dat ik dan weer wakker ben geworden. Maar goed, wat was toen de oplossing? Ja, die was er niet zomaar. Maar ik ben wel zomaar weer ergens aan begonnen. In een soort hele steile trechter, zou je kunnen zeggen, waar lawines zich verzamelen. Die normaal gesproken niet neemt vanwege het gevaar van lawines. Maar ja, ik heb weinig keuzes, dus ik doe het toch. En uiteindelijk heb ik een dag nodig om uiteindelijk een stuk lager van die berg af te komen met heel veel risico's. Onderweg ook ziek van de adrenaline af en toe. Weet je, wij denken altijd dat adrenaline heel tof is, maar als je er te veel van krijgt, dan word je er ook gewoon ziek van. Dus ik moest dat ook echt weer laten weggaan, zeg maar.
Wat heb je dan? Word je misselijk?
En... ja, je zit gewoon een soort zit hand om je strot heen.
Ja.
En eigenlijk hoef je alleen maar het los te laten. Dus je ogen dicht te doen en dan ben je overal vanaf.
Ja.
Ja, of je blijft dus toch elke keer weer die risico's nemen. Want als je die pijlloze afgrond inkijkt, ja, daar word je niet lekker van.
Nee. Nou ja. En je ziet ook inmiddels niet meer zoveel door.
Nee, dat was enerzijds misschien mijn geluk achteraf gezien. Omdat je daardoor natuurlijk heel erg op de vierkante meter gefocust bent. Nou goed, en uiteindelijk kom ik om 7:30 in de avond, ben ik er nog lang niet. Alleen ik realiseer me wel, als ik doorga met zo vermoeid elke keer die risico's nemen, dat de kans natuurlijk om foutjes te maken heel groot is. Dus ik ga weer zitten in de sneeuw, zit weer de nacht door. Waarvan ik niet weet of ik de volgende ochtend natuurlijk mee ga maken.
Ja.
Je bent totaal in jezelf gekeerd. Je durft niet meer op je horloge te kijken. Het is bijna onbegrijpelijk dat je eigenlijk half bewust, meer onbewust eigenlijk, op een soort van automatische piloot leeft of zo.
Ja.
En uiteindelijk de volgende ochtend zie ik toch die zon opkomen. Nou ja, vervolg me weg. En uiteindelijk, om een beetje een lange verhaal wat korter te maken, ik weet kamp 3 te bereiken en daar staat mijn maatje nog steeds op me te wachten. En ja, ik herken hem in eerste instantie niet eens. En dan vervallen we uiteindelijk in mekaars armen en beginnen we natuurlijk te huilen. En zeggen we natuurlijk, ik had je nooit meer verwacht dat ik je ooit nog terug zou zien. Ja, dat doet natuurlijk wel wat met je.
Ja, dat snap ik heel goed. Ik zie dat het je nu even raakt.
Ja, het is bijna ondenkbaar dat iemand, terwijl iedereen van die berg is gegaan, omdat iedereen natuurlijk wist van, joh, weet je, het is Russisch roulette daarboven, je moet wegwezen, dat hij daar toch eens op mij is blijven wachten. En gewoon, met alle risico's van dien is hij die nacht ook nog naar me op zoek gegaan, waarbij hij uiteindelijk ook bevriezing aan zijn vingers heeft opgelopen. Ja, weet je, hoeveel moet je van iemand houden om zoiets te doen? Ik vergelijk het wel met een brandend huis. Ja, ben jij dan in staat om die brand nog in te lopen, om dan toch nog je maatje of wie dan ook daaruit te halen? En Achteraf zeggen mensen natuurlijk, want mijn Chair McDonald, mijn grote vriend, is omgekomen. Omdat hij uiteindelijk andere mensen ook heeft proberen te redden. Ja, als iemand het niet na kan vertellen, dan zeggen we altijd met z'n allen, ja, dan had hij dat ook niet moeten doen. Maar ik vind het van zo'n symbolische waarde, waar ik zo diep respect voor heb, dat we daar alleen maar heel veel van kunnen leren. En
ja,
ons kunnen afvragen van, goh, wat zou ik doen in zo'n situatie?
Ja, bizar.
Ze zeggen wel eens, wij leven in een soort van comfortzone. Hè? Zo van, we zorgen dat alles onder controle is. Daarom proberen we risico's uit te... Maar wat nou als je leven out of control is? Of dat kan natuurlijk als je ernstig ziek bent of wat dan ook. Of in zo'n situatie terechtkomt. Ja, dan schieten woorden tekort. Alleen wat ik heb meegemaakt, dat blijkt toch wel uit. Dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat er meer is dan wij met onze wetten, de drie wetten van Newton, zeg ik wel eens.
Ja, je hebt
verklaren.
60 uur in die dead zone gezeten.
Mm-hmm. Ja.
Waar eigenlijk een mens dus niet...
Nee, dat die verhalen gingen dus ook. Hè. Dan moet je voorstellen dat mijn vrouw, haar zus, zat bijvoorbeeld ook op het internet. Nou, daar stond al dat ik al lang dood moest zijn. Ik kon dit niet overleven. En dat je dan toch nog weer daar uitkomt, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk.
Hoe is je eerste telefoontje met je vrouw?
Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een heel proces. En ik kan nog een hele podcast vullen wat zij allemaal heeft geprobeerd nog om mij daar van die berg te halen met militairen. Weet je, maar ja, je zit in Pakistan, India. Nou, die gaan echt niks voor je doen.
Nee.
Maar goed.
En de tijd tikt.
En de tijd tikt, inderdaad. Maar ja, je probeert ook op politiek niveau alleen maar om te voorkomen dat je achteraf natuurlijk nooit kan zeggen, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar goed, uiteindelijk... ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar dat ik hier nog zit. Ja, en nogmaals, daarmee wil ik uiteindelijk ook vooral vertellen, dit is niet uniek voor mij. Ik geloof echt dat iedereen dit in zich heeft.
Ja.
En dat is de kracht, denk ik, die je hieruit zou moeten halen.
Ja, maar ik ben ook gelijk eventjes benieuwd, wat is er nou gebeurd op de berg? Waarom waren die touwen weg?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Die touwen, we hadden innovatieve touwen ontwikkeld. Omdat normaal gesproken, onze voorgangers legden daar geen touwen aan, omdat die touwen gewoon te zwaar zijn. Nou, wij zeiden, omdat die touwen te zwaar zijn, wil niet zeggen dat we in één keer die risico's gaan nemen. Dus wat nou als wij lichter touwen? Dat hebben we gedaan. Maar die touwen die waren zo sterk, dat het zwakke punt, dat als daar dan ijsblokken doorheen denderen, niet meer zit in het touw. Wat normaal gebeurde, was dat een touw brak dan.
Ja.
Maar dat het zwakke punt in die ophangpunten zit, waar de touw aan vasthangt, wat je dan hebt verankerd met ijsboren. Dus dan betekent dus dat als de ijsblokken doorheen denderen, dat hele touw verdwijnt met die ankerpunten.
Shit,
dus je vindt ook geen herkenningspunten meer terug.
Ja.
Dus vroeger, waar een touw nog brak,
ja, heeft het trekken nu de hele boel mee.
Trok nu de hele boel mee.
Dus deze lawine zorgde ervoor dat eigenlijk dat hele dek aan touwen was allemaal
alles weg.
Weg.
En nu komt het meest extreem of het meest bizarre. Niemand heeft ooit wat gezien of gehoord.
Van die lawine?
Nee. En wij waren op de berg, onderaan de berg onze basiskamp. Ja, en ergens gebeurt dat in een split second. En dit moeten meerdere lawines zijn geweest. Ja, en is in één keer je hele wereld veranderd zonder dat je het weet.
Ja, want er gebeurde natuurlijk, er waren de hele tijd lawines, toch? Daar heb je het ook veel over, dat je moet echt maar blij zijn dat je er, als je links kijkt of rechts kijkt, gebeuren er gewoon hele lawines.
Ja, maar dat zijn een beetje de voorspelbare lawines, dus die ken je. Die zijn ook een beetje, daar kun je op anticiperen. Maar dit waren, ja, natuurlijk achteraf is altijd een koe in zijn kont kijken. Maar dit is gewoon, echt het verkeerde moment geweest. En ja, op dat moment heeft niemand zich dat kunnen realiseren. Want op het moment dat je een lawine ziet, dan weet je van, oh, weet je, een lawine en zus of zo. En als je pech hebt, dan zit je misschien in de lawine. Maar nu zijn er 11 mensen omgekomen, niet in één lompe lawine, maar door 11 verschillende oorzaken op 11 verschillende momenten, omdat 11 mensen
wisten.
Ja, 11 verschillende besluiten hebben genomen. Ja. Dus de een die klom door in de nacht, waardoor die uiteindelijk...
Ja, dat wil ik even goed schetsen. Want je hebt het aan het begin inderdaad over, iedereen trekt op een gegeven moment zijn eigen plan. Want iedereen gaat in overlevingsmodus.
Ja.
En daaruit ontstaan inderdaad allemaal verschillende plannen.
Klopt.
En waarmee dus ongelukkig 11 mensen komen te overlijden.
Mm-hmm.
Kan je ons inderdaad vertellen, welke richting gaan men op?
En... Nou ja, weet je, heel simpel. Toen het 00:30 in de nacht, toen wij uiteindelijk, tenminste ik samen met Gerard en die Italiaanse berggids, hebben besloten van, jongens, nou kappen met die risico's. Want We nemen gewoon op een gegeven moment neem je te veel risico's. Het is aardedonker. Je blijft maar zoeken. En op een gegeven moment, de kleine misstap is er snel gemaakt. Nou, er zijn andere klimmers die blijven doorgaan. En die kukelen dus ergens over de rand heen. Ja. Dat hebben wij niet zien gebeuren. Maar we weten wel dat heeft moet plaatsgevonden. Wat ik nog niet heb verteld, is dat ik terwijl ik op die afdaling in mijn eentje aan het vechten was met sneeuwblindheid, kom ik uiteindelijk ook een paar gestrande klimmers tegen. Die hangen halverwege in de touwen. Die vragen nog om hulp. Ik kan op dat moment niks doen, want ik ben zelf in de overlevingsstand. Het is loodrecht. Het terrein is loodrecht. Dus die jongens die hangen echt in 90 graden stijl het terrein. En die zijn dus in de nacht over elkaar heen gedonderd. Die zijn nog ergens blijven hangen. Maar ja, als je ergens gewoon aan een steile wand hangt, je kunt niks meer.
Nee, maar je kan het ook niet losmaken, want dan vallen ze.
Dan val je ook in de afgrond. Jezus. Nou, uiteindelijk, Gerard en die Italiaanse gids, die gaan mijn pad volgen. Omdat ik niet terugkom, denken zij dat ik de goede route heb gevonden.
Aha.
En dan komen zij ook die gestrande klimmers tegen. En die gaan zij proberen los te krijgen. Waarbij uiteindelijk die Italiaanse berggids zegt, na verloop van tijd, in zijn beleving moet dat 3 uur zijn geweest. Maar jongens, ik wegwezen hier, want dit is Mission Impossible en we krijgen ze niet los. En dus die vervolgt zijn weg. Die valt vervolgens even later bewusteloos neer. Mijn maatje die nog in kamp 4 zit, ziet hem en weet hem uiteindelijk uit die vallinie te trekken. Anders was hij ook omgekomen door een lawine. Maar die andere maat van me, Jerry McDonald, die blijft wel bij die gestrande klimmers om in de overtuiging, ik kan ze loskrijgen.
Ja.
En dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Blijkt via radiogesprekken, maar uiteindelijk is hij samen met die gestrande klimmers alsnog omgekomen in weer een andere lawine.
Jezus.
En ik kan nog wel een paar voorbeelden geven, maar het is...
Ja, dus geen keuze is juist de keuze, omdat je zo niet weet wat...
Nee,
het is totaal ongrijpbaar.
Er is uiteindelijk, in Pakistan is er een cultuur, hè, dat als jij terugkomt in je dorp en iemand uit je dorp is niet teruggekomen, dan kijken ze jou aan van wat doe je hier? Je had hem moeten redden. Een van die Pakistanen gaat dus toch omhoog om uiteindelijk zijn neefje te redden, die daarboven ergens vermist is. Hij weet hem ook te vinden, hij koppelt hem aan zijn gordel, hij is aan het abseilen en vervolgens komen ze alle twee ook weer om. Ja, weet je, er is een klimmer die wordt vader. Zijn vrouw is dus zwanger. Hij haalt de top. Hij staat op de top. Die nacht baart zijn vrouw het kind. En hij komt die nacht om. Ja, weet je, het is, je kunt het gewoon niet bevatten. Nee. En dat is natuurlijk ook, er zijn inmiddels natuurlijk bioscoopfilms over gemaakt, boeken over geschreven. Maar het is een van de grootste klimdrama's ever. En ja, dan kun je zeggen van, dan moet je niet de berg in gaan. Maar weet je, kijk om je heen, of het nou COVID is of het maakt niet uit. Wij worden geconfronteerd met dingen die we van tevoren niet kunnen aanzien komen.
Ja, en ik bedoel, het is een risicovolle berg. Alleen jullie hadden natuurlijk nooit van tevoren kunnen bedenken dat de touwen zouden afbreken. Want dat heeft natuurlijk alles met het risico keer 100 gedaan. Toch?
Absoluut.
Ik bedoel, het is al risicovol, een misstap.
Tuurlijk, die touwen hadden wij juist met zoveel pijn en moeite ontwikkeld.
Ja.
Om dus op die afdaling wel veilig te zijn. En onze voorgangers hadden dat vaak niet gedaan. En die gleden dan uit. En dan eindig je 2,5 kilometer dieper in het basiskamp. Dus wij waren zo trots dat wij dus iets hadden ontwikkeld waarvan wij wisten, dit is ons geheime wapen.
Ja.
En uiteindelijk is dat bijna een van onze gevaarlijkste instrumenten geworden.
Ja. Lig je daar nog wel eens wakker van?
Wakker. Het zal altijd bij je blijven. Ik hoef maar onder de douche te staan en dan meteen te kijken die er niet meer zijn. En dan word ik er weer mee geconfronteerd. Dus alleen, ik heb wel inmiddels geleerd dat je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken vanuit een soort slachtofferrol. Maar tegelijkertijd denk ik, wat heeft het leven ons laten zien? Dat ik hier nog mag zijn, is natuurlijk, dat valt niet te beschrijven.
En ook het feit dat jij dan zonder zicht, zo op tast die berg af bent
gedaan. Ja, dat is voor mij ook een godswonder.
Want één stap had het kunnen zijn.
Ja.
Jij en nog andere overlevers. Mm-hmm. Ja, komen natuurlijk daarna ook in een horror scenario. Want er zijn zoveel mensen omgekomen en alle families komen toch nog met een sprankje hoop dat lichamen worden gevonden of mensen worden gevonden.
Ja.
Die periode lijkt me echt, dat is nooit de bedoeling geweest natuurlijk.
Nee, en dat is ook heel moeilijk, want andere teams, er waren Koreanen, die waren gewoon 5 mensen verloren of zo. Wij zijn, dat is ook wel erg genoeg natuurlijk, maar 1 man verloren, Jerry McDonald, die ook nog eens een keer andere mensen heeft proberen te redden. Maar op het moment dat je natuurlijk terugkomt in die stad en je moet zijn familie onder ogen zien, Ja, zijn broer was naar Pakistan gevlogen. Ja, weet je, dan ben je als het ware, voel je je schuldig natuurlijk waarom jij wel daar zit en hij niet. Ja, en daar zijn we toch weer heel, heel sterk uitgekomen, hoe moeilijk dat ook is. En want hun grote vraag was natuurlijk vooral van, ja, hoe heeft Jer zijn laatste momenten beleefd? Nou ja, Jer was altijd, ja, ik zeg de gang maken, maar ook de gast die altijd, als wij zware discussies hadden of zo, altijd toch weer, nou ja, het bij elkaar wist te brengen.
Ja.
En ook altijd zichzelf durfde weg te cijferen, in dit geval ook weer, om andere mensen te redden. Ja, daar kunnen we, en er hangt een hele mooie plaat boven. Ja, in de keuken, zeg maar, boven de deur van zijn moeder. Waarin je dus ja, hem op die top ziet staan met die goggle op. En dan zo die tranen in zijn ogen met het grootste geluk in zijn leven. Ja, en zo moeten we Jer herinneren. En niet het feit dat hij dan ja, omgekomen is. Want ja, wij komen allemaal een keer om, weet je. En we hopen allemaal 100 te worden. En de kans dat je dat haalt is vrij klein.
Ja.
Dus de vraag is, goh, welke plaat hangt er bij jou in het museum straks, weet je? Waar je zo trots op bent. En ja, zo en nogmaals, tuurlijk. Maar voor mij is het wel een soort opdracht van, joh, de tijd die jij hebt, die jij wel hebt, dan moet je wel iets goeds mee doen. En daarom is zo iemand voor mij niet dood. En is die energie er ook dagelijks, voel ik hem nog.
Ja, mooi. En mentaal vind ik het zo sterk hoe jullie dat hebben kunnen omzetten. Want het is natuurlijk, het ligt zo op de loer om dan te denken, ik ga nooit meer klimmen. Dit is het grootste drama ooit. We gaan dit nooit meer doen. We doen onszelf aan.
Ja, maar wij hebben als klimmen weet je natuurlijk heus wel van. Hè, die discussies heb je natuurlijk ook wel. Van,
ja.
Joh, stel je toch voor dat je een ongeluk krijgt. Je komt in een rolstoel terecht of zo. Weet je, de rest van je leven kan je. Maar dat zijn. Dan doe je de dingen vanuit een verkeerde drive, zeg maar. Je kan altijd in een rolstoel terechtkomen als je niet oppast. Dus je moet daarom de dingen niet laten. Je moet juist je afvragen, de dingen die je dan doet, of je die dan wel met de juiste bezieling doet.
Ja.
En als je dat kan, ja, dan kan je die risico's loslaten. Kijk, maakt mij niet uit als je ongezond leeft. Of, maar wees dan ook gewoon, zeg dan ook dat is het.
Bewust van de risico's, ja. Nou ja, mentaal was het natuurlijk een enorme klap, maar ook fysiek. Want je gaf net ook
zeker,
al aan, je bent al je tenen, want je had 30 graad bevriezings.
Ja, 30 graad, dat is net als met verbrandingen. En elke graad is een stukje erger. En met 30 graad dan zijn die bloedvaten allemaal ontploft en dan komt het ook nooit meer goed.
Ja.
Nou ja, en dan neemt je lichaam vanzelf afscheid als je maar lang genoeg wacht. En dat is natuurlijk.
Dus jouw lichaam was eigenlijk bezig met van de top.
Ja, er viel niks meer te redden. Behalve dan dat weten we ook inmiddels weer uit ervaring, dat als je het dan maar aan het lichaam overlaat, dan is het lichaam toch nog in staat om 1, 2 millimeter in die periode van afsterven terug te winnen. Terwijl vroeger gingen we veel te snel amputeren.
Ja.
En dan mis je die 1, 2 millimeter. En dan zeg je, wat maakt die 1, 2 millimeter nou uit? Nou, in mijn geval heel veel. Want het is dan net het verschil dat je zeg maar je scharniertjes in je voet wel behoudt of niet. En links heb ik ze bijvoorbeeld niet, rechts wel. Nou, dat is een wereld van verschil. Want dan kan je gewoon links helemaal niet meer afwikkelen. En rechts nog een heel klein beetje.
Ja.
Dus, maar dat is ook weer een heel proces. Want ik wil het mooiste of het meest interessante is weer dat ik kom op een gegeven moment terug in het ziekenhuis. En mijn voeten waren, mijn tenen waren geamputeerd. En dan komt er een arts naar je toe. En die zegt dan van, nou meneer Verrooyen, u kunt niet meer hardlopen, want u hebt geen tenen meer. En u kunt straks ook geen bergen beklimmen meer. Want we gaan wat huid transplanteren van uw bovenbeen. En ja, dat transplantaat, dat gaat loslaten als u hele zware bergtochten maakt. Nou ja, heel even geloof ik dat natuurlijk. Dus zat ik ook weer te janken in mijn bedje van het kan toch allemaal niet waar zijn. Nou ja, en uiteindelijk vind ik weer iemand die in een ander verhaal wil geloven. En via een omweg kom ik terecht in het militaire revalidatiecentrum, waar toen de tijd jongens uit Oeriskant terugkwamen zonder benen. En dan ga je toch weer even anders kijken en ook anders denken. En toen zei men ook daar, wij weten het ook niet, maar we weten wel waar een wil is een weg. We gaan gewoon met een team aan de slag. Een instrumentmaker, een psycholoog, een fysio, noem het allemaal maar op. En geloof het of niet, maar binnen een half jaar liep ik mijn eerste halve marathon weer. En niet om te laten zien hoe geweldig ik ben, maar om te laten zien wat dus de kracht van mensen is. Als je buiten die begaande paden, buiten die grenzen kunt denken, ja, dan is er echt veel meer mogelijk.
We kunnen ook volgens mij zoveel meer dan we zelf denken. Dat is echt bizar.
Dat is het. Want als jij mij dit van tevoren had verteld, had ik ook gezegd, nee, dat kan niet.
Ja.
Want ik dacht dat ik specialist was. Ik wist echt, mag hè, opgeven is ook een optie. Maar ik hoop dat je een soort geloof in je leven kan vinden waaraan je kan vasthouden. Dat het toch ook voor jou meer mogelijk is dan wie dan ook voorspelt aan de hand van dingen die in het verleden zijn gebeurd. Want dat is wat we voortdurend doen. We proberen door het verleden proberen we de toekomst te voorspellen.
Ja.
Maar weet je, het gaat zo hard. Kijk om je heen. Niemand weet meer waar het heen gaat.
En je bent ook weer gaan klimmen.
Ja, mijn eerste doel was weer, dat zei ik ook tegen die arts toen, van ja, hij zegt, wat wil je dan? Ja, ik zeg, ja, over 2 maanden weer een 4000er beklimmen. Hè. Zo kon het natuurlijk niet zo moeilijker zijn, dus ik ben naar Marokko gegaan, heb daar een 4000er. Maar ja, ik heb het wel weer gedaan. Want je hebt als mens die doelen nodig om je aan op te trekken en ook om naartoe te werken.
Maar ook om het trauma te werken, want heel vaak ook als iemand in een auto-ongeluk terechtkomt of anders willen ze niet meer auto rijden. En ik kan me voorstellen dat het wel pittig was toen je weer voor het eerst bij een berg stond van...
Nou ja, het pittigste was dat ik natuurlijk mij in eerste instantie een toekomst liet voorspellen waarin ik dus ook geen bergen meer zou kunnen beklimmen.
Ja.
Nou ja, en uiteindelijk krijg ik een boek in handen van een of andere Australische klimmer die dit in de jaren 80 heeft zijn tenen verloren. Ja, die klom ook weer volop in de Himalaya. En toen dacht ik, wacht even, als hij het kan, dan kan ik het ook.
Ja, dus je hebt ook die inspiratie persoonlijk nodig om te denken van...
Nou ja, weet je, en dat is natuurlijk het mooie van vandaag de dag. We kunnen zoveel inspiratie, of het nou via podcasts is of boeken of... Maar probeer een ander verhaal op te zoeken in plaats van dat papegaaiengedoe wat je in de politiek hoort. Of weet je, daar schieten we echt zo weinig mee op.
Want wat is de grootste les die je hebt meegenomen uit deze ramp?
Nou ja, dat kan niet, bestaat eigenlijk niet. Hè. Het zit echt tussen onze oren. En als je daarvan los kan komen... Ik bedoel, ik weet ook niet of het kan. Maar je kunt op zijn minst onderzoeken en ervoor werken. En dan kun je uiteindelijk nog altijd nog jouw conclusie trekken.
Ja,
en wees dus ook niet te bang. Weet je wel, ik sla het leven wel eens plat in 2 emoties, zeg maar. Of je houdt heel erg, heel graag van iets, of je bent gewoon een angsthaas. Dus als jij dingen niet durft, dat hoeft niet, hè. Maar zeg niet, het kan niet. Zeg gewoon, ja, ik durf het gewoon niet.
Ja.
Of je omarmt het uit liefde met alle onzekerheden die erbij horen, net als een relatie. En je vertrouwt erop dat je gewoon samen daar het mooiste in elkaar naar boven haalt. Maar ga elkaar niet opsluiten in gouden koortjes en zeggen dat dingen niet zouden kunnen en niet zouden mogen. En allemaal dit soort denkfouten.
Door nu op terugkijkend op deze grote ramp, heb je veel meer dingen kunnen analyseren. En weet je ook waarom dingen wel of niet goed gegaan zijn, toch? Want je hebt op een gegeven moment het overzicht welke route iedereen is gegaan.
Mm-hmm.
En waarom... Jullie, want je zit natuurlijk ook 3 dagen zonder eten en drinken. Dat soort van fysieke uitdagingen op die hoogte, in die kou.
Ja, maar weet je, uiteindelijk, hoe moet je dat zeggen? Wij zijn natuurlijk als een soort genotsdier altijd op zoek naar genot. Maar ja, weet je, uiteindelijk het zoveelste meer luxe voegt niks meer toe. En juist, zeg maar, het ontberen van bepaalde luxes, of het nou de warme douche is of schoon drinkwater, of dat maakt je heel trots weer om erachter te komen van, hey, ik had niet verwacht dat ik dat kon. En ja, dus wel. En vooral met elkaar, want die ander, die zit in hetzelfde schuitje. Dus als je op een gegeven moment door hebt van, oké, ik kan het wel koud hebben, ik kan er wel over klagen, maar het helpt me niks.
Nee.
Want ik weet, die ander heeft het ook koud. Dus hoe gaan we er dan voor zorgen dat we elkaar toch eigenlijk een hart onder de riem steken? Nou ja, en dan is het ook kwetsbaar durven te zijn. Hè, van, en dan zeg je, ja, ik heb het zo koud, hoe zit het met jou? Ja, ik ook. Nou ja, weet je, dan dat geeft toch weer een soort van bemoediging. En zeker als je het dan samen doorstaat. Ja, dan zit je daarna, ik zeg wel eens op het terrasje met een biertje en dan kijk je terug naar die bergen en dan zeg je, joh, wij weten wat leven is. En dan kijk je om je heen en dan denk je, wat weten die andere mensen daar nou van?
Ja.
En niet om die andere mensen weg te zetten, maar om uiteindelijk de magic van magic happens outside the comfort zone. Dat als je daaruit durft te stappen, op wat voor manier dan ook, ook al is het maar voor 24 uur, dan gaat het jou wat brengen.
Ik vind het vooral ook heel tof inderdaad dat je ook aangeeft van ondanks deze enorme tegenslag en enorme trauma en ook het enorme verlies van mensen, dat je dan toch de draad weer oppakt en gaat klimmen. Heb je daarin nog andere doelen voor jezelf? Of?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk al heel lang geleden de kwetsbaarheid van de planeet ook gezien. Weet je, ik was in 1997 al op de Noordpool, ook met een Nederlands team. Ja, ook daar, toen was al bekend, weet je wel, dat die Inuits, die Eskimo's, natuurlijk hun leefgebied steeds kleiner werd, omdat het smelten van het ijs en dat soort dingen. Antarctica, daar ben ik natuurlijk ook een paar keer geweest. Ik ben ook naar de Zuidpool geweest. Daar is dat de Zuidpool, op het midden van de Zuidpool, dat is een soort internationale plek, want Antarctica is nog van niemand. En dat is heel bijzonder, want in 2048 verloopt er ook weer een verdrag, maar oké. Antarctica, als je even dat laat op je in laat werken, daar ligt een continent, wat zie je niet, omdat die massa van ijs drukt dat continent in de aardkorst. De hoeveelheid ijs die er ligt, dat is anderhalf keer Europa, ja. Tot hoogtes van bijna 3000 meter. Nou, dat is onze grootste zoetwatervoorraad. Die ligt nog opgeslagen in de vorm van ijs. Nou, dat is natuurlijk aan het smelten, dat weten we allemaal. Maar als alleen maar een klein stukje Antarctica, West-Antarctica heb ik het dan over, wat al zeg maar aan het afbreken is. Als dat alleen al afbreekt in de zee terechtkomt en smelt, dan stijgt de zeespiegel wereldwijd 3 meter. Ja, dat kunnen wij in Nederland helemaal niet handelen.
Nee.
En nou gaat mij niet om die negatieve boodschap. Mij gaat het erom van hoe gaan wij er nou voor zorgen met elkaar dat we, want we weten heus wel wat we niet eigenlijk niet zouden moeten doen.
Ja.
Dat we dus die boodschap en die handschoen oppakken om met elkaar nou, dan de juiste dingen te doen. En daar hoeven we helemaal niet voor te innoveren. En wetenschap vindt allemaal fantastisch. Maar wij gewone mensen, zeg ik wel eens, bij ons ligt de kracht en de macht.
Ja.
En niet bij die politiek. En daarom zou ik mensen ook willen verleiden om wel bij te dragen aan een stukje wat goed doen, wat goed is, niet alleen voor de planeet, want uiteindelijk zijn wij afhankelijk van die natuur. En wij zijn zelf ook natuur, dat vergeten we wel eens. Maar als we goed zijn voor onszelf, hè, in de zin van dat we de juiste dingen eten, maar ook de juiste dingen met elkaar, dan zouden we zoveel meer kunnen. En ik merk wel eens om me heen dat mensen denken, ja, maar. En dan denk ik, alsjeblieft, weet je, dat woordje maar. We leven in een van de rijkste landen ter wereld. Ik zeg wel, als het hier niet kan, dan kan het nergens. En hier kan meer dan jij denkt.
Ja. Hoe is het voor alle andere overlevenden geweest? Hoe hebben die het wel ook kunnen overleven? Net als dat jij ook net geluk hebt gehad? Of...
Ja, er zijn allemaal individuele verhalen bekend. En bijvoorbeeld Marco Confortola, dat is die Italiaanse bergist. Daar heb ik nog heel veel contact mee. Die is ook zijn tenen verloren bijvoorbeeld. Ja, weet je... Die heeft ook weer zijn verhaal. En zo hebben de Koreanen hebben hun verhaal. De Amerikanen. Het is Serviërs. Daar is het al veel vrij vroeg. Gebeurde daar het eerste ongeluk mee. Dat was nog een, zeg maar, een ongeluk waarvan je kan zeggen. Ja, menselijke fout met opraken van zuurstofflessen. En ja, dat maakt het dus ook zo bijzonder. Dat ik heb ook een boek geschreven. Maar al die andere boeken, het zijn allemaal weer andere verhalen.
Ja, hele andere perspectieven ook.
Andere perspectieven. Ja.
Want iedereen is op zichzelf aangewezen uiteindelijk.
Precies. En ik heb ook gedacht, toen ik zeg maar, uiteindelijk de wereld terugvond. Ik was de enige. Ik denk, die anderen zijn er allemaal nog. Ik ben gewoon ergens de mist in gegaan. En dan krijg ik voor het eerst te horen, ja, maar die is er niet meer. En die is er niet meer. En die is er niet meer.
Ja, want jij dacht op dat moment nog, wij zijn de enigen die niet terug zijn kunnen komen. Maar je wist niet dat niemand kon terugkomen.
Nee, je weet helemaal niet. Je weet dat die andere... Ik vergelijk het wel eens met een kettingbotsing op de A1 of zo. Dat als je er middenin zit, dan denk jij gewoon dat jij de enige auto bent. En dan later blijken er nog 35 andere auto's. Ja. En hoe het überhaupt gebeurd is, is helemaal niet meer interessant. De vraag is alleen maar, hoe komen we hieruit?
Ja.
En je moet toch wel weten dat als je op de snelweg rijdt met 120 kilometer per uur, wat voor gevaren je wel niet trotseert.
Ja.
Alleen wij vertellen onszelf dan, ja, maar het is allemaal veilig. En ik kan je vertellen, ik ben af en toe, heb ik meer zorg zeg maar voor dat stomme verkeer dan dat ik in de bergen ben.
Ja. Wat zou je de luisteraars als laatste nog willen meegeven? Nou, jouw avonturen en al je tegenslagen, maar ook een stukje mindset, wat je daarvan hebt geleerd.
Nou ja, het allerbelangrijkste is denk ik dat we vooral moeten beseffen dat we allemaal in relatie staan tot elkaar. Weet je, op die berg ook. Hè. Ik zeg wel eens, we waren er met Koreanen. In het begin zeiden we, daar werken we niet meer samen, want die denken heel anders. Ja, dat kunnen wij wel vinden. Maar als de crisis groot genoeg is, dan kunnen dat wel eens jouw beste vrienden worden. En dat besef dat die ander jouw leven kan redden en dat we dus goed moeten zijn... Want wie goed doet, die krijgt ook goed, zeggen ze wel eens. Wie goed zaait, kan het ook oogsten. En dat vergeten we ook zo vaak. En nogmaals, ik ben niet heilig, hè? Ik trap er ook zo vaak in. Alleen ik probeer altijd wel mezelf weer een soort van te coachen of iemand anders de zachte kant te laten zien. Van joh, je kan dan wel zo reageren, maar eigenlijk zegt het meer over jezelf dan over die ander.
Ja, ja. Zeker.
En durf gewoon die regen buiten te trotseren of ik weet niet wat, maar ga in die zee zwemmen om te voelen, weet je.
Dat die ontberingen wat je zegt, dat je dat een beetje opzoekt.
Ja, want dat hele klein beetje pijn wat we dan even ondergaan, Neem bijvoorbeeld het koud winterzwemmen of zo. Dat vinden mensen heel eng. Maar doe het maar eens een keer. Ja. En voel maar eens, ervaar maar eens wat het met je lijf doet.
Ja, we zijn zo luxe en we zijn zo gewend om gewoon alles in gemak te hebben. Ja. En fijn.
En denken dan, ja, maar jij, ik kan dat niet. Ja, ja. Tuurlijk, jij
iedereen
kan dat
alles. Ja. Ja, nee, 100%. Ik vind dat ook een hele mooie om mee af te sluiten.
Nou, graag gedaan.
Dankjewel voor je komst.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!